Na 800 jaar is het probleempje netjes geregeld, tenzij... Op de tocht van vandaag komen we langs meerdere interessante zaken, zoals bijvoorbeeld de dode draad of het domein van wortel. Maar we gaan die twee punten bewaren voor later. De story voor vandaag is het verhaal van Baarle Hertog. Een verhaal van het type hoe meer het verandert, hoe meer het gelijk blijft. Stel je voor dat er een landsgrens door je voordeur loopt en dat aan de linkerkant van die deur het straatnummer 19 staat, toegekend door de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau. En aan de rechterkant van diezelfde deur het huis nummer 2 staat, dat is toegekend door de Belgische gemeente Baarle-Hertog. Dat maakt dat je van het ene land naar het andere reist, telkens je van je keuken naar je living stapt. Dat is het geval in het huis van de vroegere herberg De Zwaan, op de weg Loveren, op de grens tussen een kleine enclave van Baarle-Hertog binnen de gemeente Baarle-Nassau. Daar is wel een mouw aan te passen, zou je denken. Een correctie van een paar meter naar links of naar rechts en de integriteit van het grondgebied is hersteld. Moet kunnen. Blijkbaar niet in het geval van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Daar vindt men een verzameling van kleine stukken Belgisch grondgebied midden in een Nederlandse gemeente, Baarle-Nassau, en ook een verloren stukje Nederlands grondgebied in België. De website van de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau poneert dan ook 4 als baseline, het merkwaardigste dorp ter wereld. Kon de Hollandse nuchterheid en de Vlaamse zin voor ad hoc aanpak geen oplossing bedenken? Wel, er werd een oplossing bereikt. Alleen heeft die 800 jaar op zich laten wachten. Om daar iets van te snappen, moeten we weer om een frisse duik nemen in de geschiedenis en terugzwemmen tot de jaren 1100. Dit is voor historici een uiterst boeiend verhaal en voor alle anderen een zeer efficiënt slaapmiddel. Om ervoor te zorgen dat jullie allemaal veilig in Nieuwkerk aankomen en onderweg niet in slaap vallen, zal ik het verhaal in 5 stukken delen en er aan het einde een merkwaardig slot aan breien. Als je op adem wil komen, kun je tussen elk deeltje even pauzeren. Deel 1. Einde jaren 1100 was alle grond eigendom van baronnen, hertogen en dies meer. Boeren hadden geen eigendom. En als er iets is waar die baronnen en consorten zeer streng aan hielden, was het wel hun eigendommen. Grote stukken bos konden ook gebruikt worden als pasmunt om goede vrienden te worden of allianties te kweken. Een grote eigenaar kon anderen aan zich binden door hen stukken land in leen te geven. Dat is nu precies wat hertog Hendrik I van Brabant gedaan heeft. Hij was op stap geweest door de bossen van het noorden van Brussel en was maar blijven stappen tot hij ginder, ver weg, de stadshertogenbosch stichtte en terug naar Brussel kwam. Graaf Dirk de VII van Holland keek die uitstap argwanend aan en zocht daarom de banden met Godfried van Schoten, de heer van Breda, nauwer aan te halen. Maar dacht de hertog van Brabant nu niet net hetzelfde? In 1198 kwam het tot een akkoord. Hertog Hendrik van Brabant gaf grote stukken onbewerkt land te leen aan de heer van Breda. Er waren wel hier en daar kleine tot piepkleine stukken die door een klooster en door boeren bewerkt waren en die in tegenstelling tot alle andere gronden voor de hertog iets opbrachten. De baron was akkoord dat de hertog die mozaïek van gronden en de daaraan verbonden opbrengsten voor zich hield. Deel 2. Een paar eeuwen later was zijn opvolger, hertog Jan III van Brabant, vooral bezig met huwelijksdiplomatie. Hij speelde daarin hoog spel. Zijn oudste dochter Johanna had hij uitgehuwelijkt aan Wenceslas, de halfbroer van de keizer van Duitsland. Zijn tweede dochter, Margaretha, had hij uitgehuwelijkt aan Lodewijk van Malen, de graaf van Vlaanderen. Voor zijn derde dochter, Maria, kwam hij tot een akkoord over een huwelijk met Reinoud, de derde graaf van Gelre, en dit tegen de wil van diens oom, Edward III, koning van Engeland. Hertog Jan kon zijn dochter Maria niet met lege handen laten vertrekken. Het kasteel van Turnhout zou als bruidschat dienen, en haar vader had daarbovenop nog de kleinere, maar goed renderende bezittingen in Baarle-Hertog gelegd, als toetje op de huwelijkstaart. Een gevolg daarvan was dat er op die manier een grens ontstond in het hertogdom Brabant. Die mozaïek van stukjes land behoorde voortaan niet meer aan de hertog van Brabant, maar waren eigendom van de graaf van Gelre. Deel 3. Vele decennia lang leverde dat geen enkel probleem op. De verwachting was dat die grens met de jaren en met de evolutie van de eigendommen stilaan zou vervagen. Tot rond 1400 de heer van Breda belastingen hief op het onderhoud van de wegen. De heer van Breda moest instaan voor het onderhoud van de wegen in het ganse gebied. Die van Baarle hertog weigerde te betalen, omdat de heer van Breda over hen geen zeggenschap had. Deze keer kwam er een oplossing. Iedereen mocht al de wegen gebruiken, maar iedereen moest meebetalen. Het belangrijkste besluit van dit deel is dat die grens niet bleek te vervagen. Als er een conflict was, werd die grens wel degelijk een realiteit. Deel 4. Dat bleek ook het geval te zijn 150 jaar later. In de eerste helft van de jaren 1600 was er het godsdienstconflict in de Nederlandse provinciën. Dat, herinner u, aan Johan van Oldenbarneveld het leven kostte. Overal moest een protestantse kerk komen en een van de kerken van het katholieke Baarle-Hertog moest worden overgedragen aan de protestanten. De pastoor weigerde categoriek en de verwijten vlogen over en weer. Toen gebeurde er iets zeer merkwaardigs. Even de gedachte erbij houden. In die tijd was Frederik Hendrik, prins van Oranje en graaf van Nassau, stadhouder van de Republiek der Nederlanden. Hij was gehuwd met Amalia van Somst, uit een hoogstaand Duits adellijk geslacht, gelieerd aan Nassau. Het was ook in die tijd dat de Vrede van Münster werd gesloten, waarbij de grens met de Driebulten werd vastgelegd. Daarbij bleef het gebied van Turnhout bij de zuidelijke Nederlanden. En wat gebeurt er? De koning van Spanje schenkt het gebied van Turnhout in volle eigendom aan Amalia van Somst. Het gevolg is dat Amalia eigenares wordt van de mozaïek van Baarle-Hertog en verantwoordelijk wordt voor de pijs en vree aldaar. Welke kant moeten protestantse echtgenoten van de hoogste gezagsdrager van de Nederlandse Republiek kiezen in dit godsdienstconflict? Die van de Republiek en haar echtgenoot of die van haar onderdanen? En wat doet ze? Ze geeft de inwoners van Baarle-Hertog gelijk. Wat betekent dat? Wel, die grens blijkt stand te houden tot in de allerhoogste kringen in de Nederlandse Republiek. Ook na de Vrede van Münster liggen er stukjes zuidelijke Nederlanden binnen de grenzen van Nederland. En die grenzen willen maar niet verdampen. Deel 5. Sindsdien heeft iedereen er zijn tanden op stuk gebeten. Jozef II, de keizer Koster, Willem I tussen 1815 en 1930, ook de Belgische en Nederlandse regeringen einde 1800, die na 9 jaar geen akkoord vonden over de voor beide partijen aanvaardbare onderhandelaars. En zo vond niemand een oplossing voor dit toch wel minuscule probleempje. Slot. Hoe is de zaak dan toch opgelost geraakt? Wel, faute de combattant, zegt men in het Frans. De bezittingen van de adel waren sinds lang voor het grootste deel overgedragen aan staten. Godsdienstconflicten worden niet meer als fundamenteel gezien in onze maatschappij. Maar vooral, we leven in de Europese douane-unie en in de Schengenzone. Geen grenscontroles, geen tolhuisjes, geen botersmokkel, niets meer van dit alles. Eigenlijk hebben die grenzen, praktisch gezien, geen nut meer. En precies omdat ze geen enkel praktisch nut meer hebben, was er geen enkel probleem meer om de grenzen tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, identiek zoals die zijn ontstaan in 1198, in 1995 definitief en officieel bij wet vast te leggen als volwaardige staatsgrenzen tussen de twee landen. Voilà, zo is die zaak na 800 jaar netjes geregeld en zijn er geen problemen meer. Tenzij er een coronavirus opduikt en de oude vertrouwde grensproblemen in Baarle-Hertog in hun volle folkloristische glorie kunnen herrijzen. Nemen we het voorbeeld van de winkel van Zeeman op de hoek van de Nieuwstraat en de Stationsstraat, waar je langskomt. Op de gevel aan de Stationsstraat zie je een gedenkplaat die eraan herinnert dat in dit pand vroeger de herberg Hoekske was gevestigd en dat men bij de verkoper van vaststelde dat de grens pal doorheen het biljart liep. Nu loopt de grens pal doorheen de Zeemanwinkel. De ingang en de kassa liggen op Nederlands grondgebied, maar de rekken met pulletjes, bloesjes, hemden, rokken en broeken bevinden zich op Belgisch grondgebied. En dat is duidelijk aangeduid op de vloer. Na de sluiting van de grenzen door de Belgische overheid mochten enkel Nederlanders de winkel binnen, maar mochten ze niet over de grens gaan snuisteren in de rekken op Belgisch grondgebied. Sinds de verplichting in België om een mondmasker te dragen in winkels, moest dat voor de rekken in België, maar niet voor de kassa in Nederland. Een nog leuker verhaal is dit van de buurvrouw van Zeeman in de Nieuwstraat. Sylvia Rijbroek is schilderes en baat daar haar kunstgalerij Galerie Kunstvol Leven uit. De voordeur en de vitrine van haar pand liggen op Belgisch grondgebied en haar collectie schilderijen in haar pand staat op Nederlands grondgebied. Bezoekers van over de ganse wereld komen kijken naar haar winkeltje, maar nu mocht er niemand meer in, zelfs niet de tv-ploegen die kwamen filmen. Ze vertelde ons dat ze er het hart van in was en dat ze sinds maanden geen enkel schilderij meer had gemaakt. Als zoiets allemaal kan, vertrouwde ze ons ongerust toe, kan er ook misschien een nieuwe wereldoorlog komen. Het is dus nodig om dit coronavirus zo snel mogelijk de wereld uit te helpen, al was het maar om twee redenen. Voor eerst, zodat Sylvia weer bezoekers van over de ganse wereld over de vloer kan krijgen. En ook voor ons allemaal, zodat er geen nieuwe wereldoorlog uitbreekt. Nog twee laatste details. Alvorens je ter hoogte van het gemeentehuis en de toeristische dienst van Baarle-Nassau links de Sint-Annaweg inslaat, ga juist enkele passen verder tot de katholieke Sint-Remigiuskerk. Voor de kerk staat een grenspaal met als datum 1198. Dat is dus het jaar waarin die grens is vastgelegd. Een tweede detail, en dit enkel ter informatie. Op zowat 100 meter achter de kerk, in een statig Hollands gebouw, bevindt zich de heemkundekring Amalia van Somst. De keuze van de naam kan geen toeval zijn.